Zoals mijn moeder dat zo plastisch kon vertellen. Ik hing tussen haar knieën. Ik ben blauw geboren.
Je luistert naar Blauw Geboren, een podcastserie van de Nationale Politie. Omdat de komende jaren veel collega's met pensioen gaan, heeft Marijke de Jager, zelf rechercheur bij de Amsterdamse politie, het initiatief genomen een aantal van hen te interviewen om te voorkomen dat hun verhalen verloren gaan. De komende afleveringen praat Marijke met de Amsterdamse recherchechef Arno van Leeuwen, samen met elke keer een gast waarmee hij in zijn loopbaan nauw heeft samengewerkt. Vandaag deel 2 met als gast Klaas Wilting, in blauw op de Lijnbaansgracht.
De vorige keer hebben we gesproken over een andere tijd. Het begin van jullie carrière bij de Amsterdamse politie. We hebben het toen met name over de opleidingsperiode gehad. In deze aflevering gaan we praten over de periode daarna. In blauw op de Lijnbaansgracht.
Ja, mijn eerste dag op een maandag. Ik werd geplaatst aan bureau Singel. Dat was er toen nog. Bureau Lijnbaansgracht was er. Die werd een maand later geopend volgens mij. Je had dus bureau Leidseplein, waar later een koffieshop ingekomen is. En je had het bureau Singel. En ik zat op Singel. En op de eerste dag stond Hotel Polen in de brand.
Ja, en Hotel Polen, dat moet ik misschien even toelichten, is ook voor mijn tijd. Maar Hotel Polen was een hotel aan het Damrak, denk ik.
Ja, Rokin.
Rokin. Ja. En was een groot hotel, internationaal hotel. Dat vloog in brand.
Dat vloog in brand. En ik weet nog, ik had mijn kennismaking met de districtchef, met nog een paar nieuwelingen. En vervolgens werden we op dezelfde dag nog afgezet, of bij de afzetting neergezet. En dat heb ik een hele, misschien wel een paar weken elke dag moeten doen. Nou ja, hoe dat toen ging, je moet je voorstellen, de rechercheurs van het district deden het onderzoek. Die stonden met lieslaars aan, stonden ze op die puinhopen. Want daar lagen natuurlijk allemaal nog lijken of lijkdelen tussen. Dus dat heb ik ook wel gezien. Met een grijper werd het puin opzij geschoven. Dan riep er weer iemand van stoppen. En dan, ofwel een lijk, dan wel, ik heb het wel gezien, alleen een arm of zo. Ik heb me nog herinneren, stak uit het puin, dat heb ik nooit vergeten. En dat deden die rechercheurs zelf. Dus als je dat met nu vergelijkt, heb je hele rampenbestrijdingen en zo. Nou, dat was er eigenlijk helemaal niet.
Nee. Nee. Waar was jij toen, Klaas, bij Hotel Polen?
Toen zat ik nog bij Hotel Polen, zat ik nog aan de Linnaeusstraat volgens mij. Ik heb Hotel Polen, die zaak heb ik ook niet gedaan als woordvoerder, want dat was voor die tijd. Maar ik zat aan het, of ik was net bij de verkeersvoorlichting, kan ook zijn, want daar ben ik chef van geweest.
Ja. En toen jij kwam, Arno, bij Hotel Polen, brandde het toen nog? Of?
Nou, toen was het al, het was ingestort ook, hè? Ja. Dus het was, er waren al wel rookpluimen en dat soort dingen. En ik weet nog goed, ik kreeg toen van een man die daar aan het werk was, die gaf me nog een gaaf vaasje van Hotel Polen. Dat haalde niet tussen de puinhoven dan. Dat was nog helemaal heet. En dat gaf hij aan mij. En toen hadden we net de corruptieaffaire aan de Warmoestraat. Dat had ik natuurlijk wel gevolgd. Ik dacht, dat ding voelde inderdaad heet. het was heet voor mij. En dus ik heb dat toen aan een leidinggevende gegeven. Van, dat is gevonden zo.
En die heeft hij nu thuis op de schoorsteenmantel.
Waarschijnlijk wel, ja. Als trofee of zo nog. Ja.
Ja.
Nee, maar dat kan ik me nog herinneren, ja. Nou ja, en die mensen moesten geïdentificeerd worden. En dan weet je wat, ik heb ook nog in die bagage die er nog gevonden werd, moesten we die bagage doorzoeken. Of identiteitsbewijs of wat dan ook vonden. En dat waren, ik geloof dat er 334 mensen omgekomen zijn. En het waren allemaal toeristen uit Zuid-Amerika. Op die manier, hoe amateuristisch allemaal. Wij als jongste bediende moesten die bagage doorzoeken om te kijken of je nog ergens een naam zag. Of,
ja. Wie had de leiding op zo'n plaats delict?
Ja, dat weet ik helemaal niet.
Ja, maar nu heb je inderdaad forensisch onderzoek komt, dus valt onder die en die.
Ik weet alleen dat ik die rechercheurs van District 3, heette dat toen nog, die zag ik daar met lieslaars en zo over die puinhoop lopen. En ja, hoe ze dat precies organiseerden, dat weet ik niet.
Dus, maar dat heeft enorme indruk gemaakt.
Jij op je eerste dag.
Ja.
Hè?
Dus nou.
Ja.
En Arno, kun je iets zeggen over... Je kwam dan op de Lijnbaansgracht. Je werkte waarschijnlijk in groepen.
Ik zat op groep 7. En we waren een hele grote groep. Ik denk wel meer dan 30 collega's zaten erop. Werkte goed. 2 vrouwen en de rest waren mannen. Die vrouwen die hadden ook een klein pistooltje. Dat weet ik ook nog. Ja. En die werden ook wel in bescherming genomen. Want ze hoefden niet naar de ME. Ze hoefden niet te bewaken. Ze hoefden niet naar de Warmoestraat. Dus daar werd heel voorzichtig mee omgegaan.
Bevoorrechte positie.
Ja, zeker. Ja.
Ja. En wat waren je werkroosters in die tijd?
7-3.
Ja, 7-3. Dus je begon met vaak met een late dienst. 6-2. S'avonds 6, 's nachts 2. En dat werd 3-11 en zo... bouwde je dat af. Maar je had ook al zijn week 7-3 uit nachtdienst. En het grote voordeel was, je wist voor een hele jaar wat je rooster was. Ja. Dus dat had ik opgevouwen in mijn portemonnee. Dus als we dan privé ergens een afspraak wilden maken, dan pakte ik gewoon mijn roostertje. En dan zei ik, nou dan kan het wel, dan kan het niet. Ik vond het vrij overzichtelijk.
Ja.
Dat is later allemaal veel flexibeler geworden.
Maar wat het mooie ook was daarvan, van de groep, je kende elkaar allemaal.
Ja.
En als je met iemand de straat op ging, dan wist je precies wat voor iemand. En dat je op hem kon rekenen of niet op hem kon rekenen.
Ja,
en er ontstonden natuurlijk ook vriendschappen onderling. Ja. En je lette ook op elkaar.
Ja, klopt.
Ja, ja want ja, ik begrijp nu dat nu mag je op werkroosters intekenen. Dus het is allemaal veel losser geworden.
Ja.
Ja, ja. Je was in uniform. Je kreeg een uniform. De dames waarschijnlijk nog met een rok en zo'n radiootje op.
Ja, klopt.
Ja? Ja. Nou, dat hoefde jij dan weer niet.
Nee.
Dus,
nou, ik zou hem wel in een rok willen zien.
Nou, procesverbaal was nog type. Hè? Ik bedoel, wij kennen alleen maar computers, maar dat was allemaal nog typewerk. En wat voor soort criminaliteit kwam er op je pad vanaf dat moment?
Ja, vooral... auto's openbreken. Dat was omdat je de heroïnetijd. Daar zaten we middenin. Dus dat. Zakkenrollerij. Fietsendiefstal. Dat soort criminaliteit, ja.
Ja.
Ja, dat was vreselijk. En omdat al die auto's van toeristen werden in de binnenstad opengebroken. Het hele bureau zat vol met aangevers altijd. Je had de kleine criminaliteit. Dus die zat de hele dag die aangiftes op te nemen. Het was echt gigantisch. Ja.
En als het iets groter was, moest het naar de recherche?
Ja, boven zat de recherche en daar had je iemand aangehouden bijvoorbeeld. En sowieso, alle arrestanten gingen dan naar de recherche. Behalve als ze een gestolen auto hadden, gingen ze een autodiefstal. Zo was alles opgedeeld. Werd je met verdovend middel aangehouden, ging je naar de narcotica brigade. Werd je met de pistool aangehouden, ging je naar de vuurwapenafdeling. Zo was dat toen georganiseerd. Ja.
Ja.
Vanuit heel Amsterdam werden die arrestanten daar naartoe gebracht.
Ja. En wat lag jou het meest dan al?
Nou, ik leerde van de collega's autokrakers vangen op heterdaad. Fietsendieven en zo. Ja, dan mocht je soms in Burger. En ik heb ook een tijd op de Burgerpot, heette dat, gezeten. Dus dan was je de hele dag buiten. En ik weet nog de eerste keer... toen liepen we in de Kalverstraat. En toen zeiden ze, nou, we gaan een winkeldief vangen. En toen dacht ik bij mezelf, mijn hemel, met die duizenden mensen omheen. Wie is hier de winkeldief? Waar moet ik in godsnaam op letten? Want dat had je op de politieschool niet geleerd. Daar hebben we de vogelwet uit ons hoofd geleerd. Dus dat moest je van je collega's, die zeiden, nou, je moet hier op letten, daar op letten. En dat gold ook voor zakkenrols op heterdaad betrappen. Dus ik werd eigenlijk een hele goede boevenvanger op straat, ja.
Dat lag jou ook.
Ja, en dat was ook nog wel bijzonder. Mijn eerste dag gingen we, toen ik met die Burgerpot zat, gingen we op Leidseplein zakkenrollers vangen. En er was een muzikant en er stonden allemaal toeristen omheen. En er waren inderdaad een beetje, nou, joegoslaafachtige types die... Die probeerde dan mensen te rollen, maar om die op heterdaad te betrappen is lastig. Er was één iemand van ons, een collega, die deze portemonnee een stukje uit zijn broekzak. En die manoeuvreerde zich precies voor de Joegoslavische zakkenroller. En op het moment dat zijn portemonnee eruit gehaald werd, sloeg hij hem met de achterkant van de pistool, net als in een cowboyfilm, op zijn hoofd, uit een gat in zijn hoofd. En toen hadden we een aanhouding. Zo gingen we naar het bureau. Ik dacht, mijn hemel, waar ben ik terechtgekomen? Ja. 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 Andere tijden. Ja. Ja, maar dat was mijn eerste dag ook, ja.
Is er nog iets, want hoe lang heb je daar gezeten bij die lijnbaansgrocht?
Daar heb ik, denk ik, 5 jaar gezeten.
Ja. Ja. Ik wilde straks een onderwerp aansnijden wat daar ook aan de orde kwam. Dat gaat over de politiecultuur,
ja,
en ook wel de corruptie bij de politie. Maar voordat we dat doen, is er nog iets uit die tijd waarvan je zegt, ja, dat wil ik nog wel even noemen. Wat ik toen heb geleerd, waar ik toen mee bezig was, een bepaald project wat je nog gedaan hebt?
Nou, ik ben toen in die periode nog mentor geworden bij een mobiele eenheid. Dus dat kon ook. En toen die periode afgelopen was, werd ik mentor van de 9e dienstgroep. Dus dat heb ik in die 5 jaar heb ik eigenlijk wel verschillende dingen gedaan. Dus ik heb leren surveilleren. Ik heb in burger boeven leren vangen. En ik ben toen al vrij jong, want ik was toen een jaar of 23. En tegen mij hoeft dus geen meneer meer te zeggen.
Dat is toch wel jammer eigenlijk.
Heb ik de eerste stappen al gezet in het leidinggeven een beetje, ja, op hele jonge leeftijd. Ja.
En
ja,
wat is de 9e dienstgroep?
Dat was ook een soort, na het opleidingsposthuis, hebben ze dat op een gegeven moment ingesteld, dat je een half jaar, als je op het district kwam, nog weer het hele district leren kennen en daar ook weer allerlei werkzaamheden deed. Ja. Om je nog beter voor te bereiden op de praktijk. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Oké, okay. En het werkt ook, vond je?
Ik denk dat je beste leerschool vaak is als je het van ervaren collega's leert die je meenemen de hele dag. Ja. Ja. Ja.
Ken jij dat ook, Klaas?
Ja hoor, is ook zo. Want je moet het toch van anderen leren. Ik heb ook nooit op een posthuis zelf gezeten. Toen ik aan het bureau kwam, bureau Leidseplein, werd ik aan een oude politieman gekoppeld. En ik moet zeggen, ik heb veel van hem geleerd. Die vooral als je het hebt over crisisinterventie. Want hoe doe je dat als jonge jongen? Arno gaf het al aan. Dan sta je daar in een huis. Man en vrouw die hebben ruzie met elkaar. Je bent zelf bij je 21, 22 of 23. En die oude politieman die kwam er dan bij. En die loste het op. Tegen mij werd ook wel eens gezegd in die periode van, weet je moeder wel dat je bij de politie zit. Ja. Want dat had je natuurlijk, ja, als jonge jongen kreeg je dat. Maar de opleiding in de praktijk is in feite het allerbeste. Zoals wij dat deden, politieschool, echt alle wetten in je hoofd stampen, dat lijkt vreselijk. Maar op straat hebben de mensen er recht op dat als ze een vraag aan je stellen en het gaat over politiewerk en het gaat over de wetten, dat je er antwoord op kunt geven. En daarna in de praktijk leren van een goede politieman. En die politieman die ik heb gehad, die was echt een hele goeie, maar hij leerde me ook hoe je moest naggen. Normafwijkend gedrag, ja. Dus hoe je ergens een visie kon halen, daar een eurotje gaf en 4 kwartjes weer terugkreeg.
Nou, dan komen we op het onderwerp de politiecultuur. Je begint er zelf al over, want je hebt het in je boek daar ook over, hè? Over dat nachen. En Arno, jij begon op de Lijnbaansgracht. Daar leerde je ook die andere kant van de politie kennen. En wat gebeurde daar?
Nou, kijk, wat je zag is dat elke groep had een eigen cultuur. Je was met z'n 30 en met 30 man. Dus je had al die politiecultuur. En dan had je op zijn bureau, dan lag het er ook nog aan wat voor groep je zat en wat voor leidinggevende er was. We hadden bijvoorbeeld een groep, daar liep op een gegeven moment iedereen met pofbroek aan en
laarzen.
Dus of je net een stel Duitse militairen door de buurt zag lopen. Dat was het cultuurtje op die groep. Wij zaten daar heel raar naar te kijken wat gebeurt hier. Nou ja, en dan kan het. Toen ik erop kwam, was er een cultuur van kaarten. Eindeloos kaarten. Dus ook 's nachts. Dus dan was er niemand buiten. En dan zaten ze te kaarten. En als er een melding kwam, gingen ze naar buiten. En als je als jongere daar in je eentje daar komt, ja, dan ben je bijna machteloos om er wat aan te doen. En dan zei de brigadier, dat was onze chef, nou, ik heb wel trek in een broodje shawarma. Dan gingen we naar een shawarmazaak. En dan kwamen we 2 tassen shawarma voor de hele groep terug. En we betaalden niet. En de deal was een beetje dat er dan niet op de sluitingstijd van de shawarmazaak werd gekeken. Die was dan tot 6 uur 's morgens open. Dus zo was het in het begin. En toen op een gegeven moment kwam ik na mijn mentorschap terug. En toen kwamen er vijf nieuwe jonge jongens. En die hadden er ook allemaal zin in, zal ik maar zeggen. En toen wisten we eigenlijk met z'n zessen een verandering op die groep teweeg te brengen. Dus die ouderen die er zaten, ja, dat werden eigenlijk eenlingen. En dan die, zeg maar, die middenmoot die ging mee, dus we gingen werken. En die ouderen, nou moet je je voorstellen, er was iemand, daar wilde niemand mee de straat op. Want die ging s'nachts de vuilnisbak af. En als hij een oude ijskast ergens zag staan, dan ging hij achter in de politieauto. En dan deed hij hem in zijn oude auto, in zijn eigen auto. En dan verdiende hij daar geld aan. Nou, wij wilden niet meer met hem op de straat op een gegeven moment. Maar dat was in het begin niet zo.
Want Klaas, jij ergerde je daar ook enorm aan.
Ja, daar heb ik ook altijd heb ik me daaraan geërgerd. Ik had het net wel over dat ik heb ook wel een haringje gehaald en er ook vier kwartjes weer teruggekregen. Want dan het publiek mocht niet zien dat je het voor niks kreeg. Maar waar ik mij enorm aan ergerde was dat er iets voor teruggegeven moest worden. Mm-hmm. Dus als ik op straat werd aangesproken en ik gaf iemand een bekeuring en die zei van nou, jouw collega's hoeven niet meer bij me te komen. Dan zei ik meteen, hoe was uw naam ook maar weer? Mm-hmm. Want daar wilde ik helemaal niks mee te maken hebben. Dus, maar zover als het bij jou op de groep ging, heb ik niet meegemaakt. Okay. Wat wel gebeurde, politiemensen werden heel slecht betaald in die periode. Dus wat gebeurde er wel? Ik weet nog dat samen met een collega, Piet de Groot, was ook een jonge jongen. Wij reden in de nacht altijd de hele nacht door. Want de oudjes, zoals wij ze noemden, die lagen dan op drie stoelen te slapen. Want die moesten de volgende morgen weer autorijles geven.
Ja.
Om toch in elk geval in een levensonderhoud te kunnen voorzien. Maar ik heb aan corruptie heb ik altijd een bloedhekel gehad. En ik moet zeggen, ik ben er zelf nooit mee geconfronteerd geweest. Er is nooit iemand die tegen mij heeft gezegd van Klaas, als die bekeuring dan niet doorgaat. Of bijvoorbeeld zoals wel eens werd gezegd, een rijbewijs waar dan 10 gulden onder lag. Ik heb dat nooit meegemaakt. En misschien had het ook wel te maken met de uitstraling die ik had. Want later bij de voorlichting heb ik heel veel criminelen ook bij mij aan het bureau geweest. En er is nog nooit iemand geweest die aan mij ook maar een verzoek heeft gedaan om hem ergens mee te helpen. Mm. En ze wisten ook wel, als ze dat wel zouden doen, dat ze er nooit meer bij me binnenkwamen.
Hoe is die cultuur er ooit ingeslopen? Was dat dan alleen het geld?
Nee, maar ik heb later ook bij het bureau interne onderzoeken gezeten. Het gaat vaak mis, omdat er geen leiding wordt gegeven. Ja. Dus er worden geen mensen aangesproken. Er ontstaat een systeem. En die leidinggevende die draait daarin mee. En die bepaalt zijn grenzen niet. Dus daar heeft het heel vaak mee te maken. En je moet natuurlijk zelf ook iets hebben. Want daar heb ik ook voorbeelden van. Kijk, toen ik op die burgerpot zat. Wat ik vertelde, dat was mijn eerste dag. Maar daar merkte ik dat cultuurtje was dat als je een autokraker had aangehouden op heterdaad, dat die extra straf kreeg. Een extra straf was klappen. Nou, ik stond daarbij dan te kijken van en mijn eigen te verbazen en te ergeren. Dus ja, dat stelde ik natuurlijk ter discussie. Ik zei van, dat kan absoluut niet wat jullie doen. En dat stopte dan wel. Weet je wel, maar ik was gewoon ook hoofdagent of zo die dat tegen mijn collega's zei. Maar de leidinggevende, die zei er niks van.
Nee, maar ik heb het dan eigenlijk niet meegemaakt zoals jij dat vertelt. Maar de commissie, omdat ik al vrij snel mentor werd aan een opleidingsposthuis. Mm-hmm. En vervolgens brigadier ben geworden. En je hebt groot gelijk, het ging altijd om de leidinggevende. Kijken, wat doen je collega's? Ga je wel eens met je collega's de straat op? En als hij dan zag dat er toch een bepaalde cultuur ging ontstaan, durfde je dan iets van te zeggen.
Je had het over die burgerpot, Arno. Misschien is het wel goed om even uit te leggen wat de burgerpot was.
Ja, dat waren eigenlijk mensen van de uniformdienst die dan in burger de straat op gingen. En je doel was op heterdaad mensen aanhouden voor, nou ja, wat we net noemden, autokraak, winkeldiefstal, zakkenrollerij, fietsendiefstal. En dan, als je dat gedaan had, dan tikte je aanhoudingsverbaal. Droeg je dat over aan de recherche en dan ging je weer de straat op.
Was dat ook al in jouw tijd, die burgerpot?
Die burgerpot was met name aan de Warboestraat.
Ja.
Daar had je echt de burgerpot.
Waar ook corruptie ontstond toen.
Waar ook de corruptie ontstond, is ook voor een deel daardoor ontstaan. Want als je een burgerpot hebt, is prima. Maar dan moet je wel de controle op blijven uitoefenen. Dus wij hadden dat niet aan het bureau. Ik ben wel zo af en toe dat je dan 's avonds een keer werd gezegd... Oké, jullie gaan nu op fietsendiefstal gaan jullie uit. En dan mocht je je burgerkleding aantrekken en dan probeerde je te pakken. Maar ik herinner me niet van het Leidseplein dat daar echt een burgerpot was.
Ja, bij jou wel, dus op het Lijnbaansgracht. Ja. Daar was die wel.
Er waren twee groepen zelfs.
Okay. Ja. Die burgerpot, daar zijn veel problemen ontstaan.
Ja, wij hadden toen ook al, dat was voor de IRT-affaire. Dan kreeg je formuliertjes van de criminele inlichtingendienst met informatie over criminelen in je wijk. Nu krijg je dat verstrekt via een procesverbaal. Toen niet, met een formuliertje. Dus we hadden een tippenmap. En er stond allemaal informatie in waar gedeeld werd of geheeld of wat dan ook. En dan pakten we soms die map en dan zeiden we, nou, waar gaan we naartoe? En nou, dan was het bijvoorbeeld, kwam wel voor dat als er een telefoonnummer in stond, dat je belde naar zijn dealadres als politieman. En dan zei je, is er voorraad, kunnen we komen? Kunnen we iets kopen? Want je deed je dan voor als klant. En als die dan ja zijn, dan deden we een inval. En dat kwam niet in het procesverbaal terecht. Dus dat was eigenlijk ook gangbaar, deze praktijk.
Maar wat was er nou dat die burgerpot, dat daar de ontsporing naar voren kwam?
Eigenlijk hetzelfde. Dus geen leiding. Dus je moest onderling de norm stellen. Nou, dat hebben we toen met 3 of 4 collega's gedaan. Dus dan zijn we naar, moet je je voorstellen, was Torenaar, was onze districtchef nog.
Ja, en oud politiecommissaris.
Oud politiecommissaris, ja. Die was districtchef van de Lijnbaansgracht. En toen zijn we met een aantal mensen daar naartoe gegaan. En het enige om te vertellen wat er gebeurde. En dat we het er niet mee eens waren. En dat we ook terug. Hij heeft die burgerpot gewoon opgegeven. Dus zonder ook maar verder er iets aan te doen. Dat vond hij kennelijk het veiligst. Dus dan moesten we allemaal terug naar de groep. Alleen toen ontstond er iets van, want het was een bevoorrecht club. Dat die 4 mensen, waaronder ik, werden toch met de nek aangekeken door een aantal collega's. En je werd als verraaier gezien. Nou, ik dacht bij mezelf wat je wil. Maar ik was eigenlijk blij dat we er vanaf waren.
Hoe werden destijds de leidinggevende begeleid bij de politie Amsterdam?
Nou, ik moet zeggen dat het is zelfs zo dat aan het postenhuis, dat was denk ik naar jouw periode, aan het postenhuis hebben wij ook op een gegeven moment de jonge inspecteurs opgeleid. Dus de surnumerairs die van de academie afkwamen en die kwamen dan bij ons en die werden dan opgeleid. En voor de rest werden ze gewoon in de praktijk opgeleid. Net als wij als brigadier werden opgeleid in de praktijk, moest je ook een poosje als leerling brigadier, dus als leidinggevende moest je rondlopen. En zo werden zij ook opgeleid. Maar hoe zij precies begeleid werden, dat weet ik ook niet.
Nee, dat stond te ver van mij af. Wij hadden een brigadier als leidinggevende. Nou, ik denk niet dat hij vaak gesprek had over hoe gaat het met je burgerpot.
Maar er was ook een heel groot verschil tussen zeg maar de inspecteurs en hoger en de lagere tot en met adjudant. En daar was een heel groot verschil tussen.
Ja.
Dus je zat ook niet bij elkaar in de wachtkamer. Dat was ook niet zo. Kijk, een brigadier kwam zo af en toe nog wel eens een keer bij je in de wachtkamer. Adjudant zat over het algemeen ook in een aparte kamer. Dus je zag ook niet wat er gebeurde. Mm-hmm. Die was meer met het schriftelijke werk en dat soort dingen bezig. Dus je moest het toch wel hebben van je eigen, van je groepsbrigadier. En als je een goede groepsbrigadier had, dan had je een fantastische groep om mee te werken.
Ja.
Dus daar draait het allemaal om. Om de leidinggevende. En om je eigen rug recht houden.
Eigen rug recht houden. En ook, ik denk dat het nu nog steeds met integriteitskwesties is. Dat heb ik in ieder geval geleerd in mijn tijd als projectleider bij het BIO. Heel vaak dat je dacht, ja, waar was die leidinggevende in deze kwestie? Die wist het wel, maar die hebben toch niks aan gedaan.
Ja. Ja. Bureau Warmoestraat, je had het er al over. Je zei zelf, nou, daar wilde ik niet naartoe.
Nee.
Daar, je noemde het Sodom en Gomorra. Mm-hmm. Waarom noemde je dat zo? Wat had je erover gehoord?
Nou, Er was natuurlijk een groot probleem met heroïne. En dan hadden we, want de Zeedijk-problematiek was er toen. Al die Surinamers die daar in dealen waren. De Chinese problematiek was er. Waardoor er ook corruptie was ontstaan met die burgerpot. En dan had je toch natuurlijk nog de prostitutie. En dat allemaal op een vierkante kilometer. Ik zou je zeggen, als in mijn jeugd, ik ben het met jou, ik was klaar, ik kwam er nooit. Dus ik had ook helemaal geen nieuwsgierigheid ernaar van, ik ga eens over de wallen lopen of zo. Nee, dus dat was voor mij echt een plek dat ik dacht, hier hoef ik niet te zijn. En toen ik later aan de lijn was recht zat, moesten we vaak, omdat ze te weinig personeel hadden, dan moesten we daar in de 6-2 diensten serveren. Ja, dus dan...
Dan kreeg ik nog een sabel uitgereikt. Dat weet ik nog als hij daar kwam.
Ja,
dat
is
later
meer,
is het afgeschaft. Ja. Maar ik kreeg een sabel uitgereikt. Dat was heel bijzonder.
Ja. Over die corruptie op de Warmoestraat, daar is heel veel over geschreven. En ook in jouw boeken, Klaas, komt het terug. Van Riessen komt aan het woord. Hoe lang heeft die situatie daar nou voort kunnen duren? Dat er de wildste verhalen gingen, maar er gebeurde eigenlijk niks.
Nou, dat heeft ook gewoon te maken, maar Arno gaf het al aan, dat heeft gewoon te maken met een verkeerde leiding die daar altijd heeft gezeten, die er bovenop had moeten zitten. Toen kwamen Van Riessen en Jelle Kuiper, dus er waren de twee mannen die daar kwamen, die zagen wat er allemaal gebeurde en die hebben de bezem erdoor gehaald. Die hebben gezegd, ja, maar dat kan allemaal niet. Die werden ook in het begin, net zoals jij met de nek werd aangekeken, die werden in het begin ook met de nek aangekeken. Je was een beetje een matennaaier op dat moment. Maar die hebben toch goed de bezem erdoor gehaald en we kunnen rustig stellen dat het daarna toch voor een groot deel over was. Ja. En als we naar deze tijd kijken, en dat zal je misschien kunnen beamen, dan kan ik alleen maar zeggen dat wij gewoon nu een clean politiekorps hebben. En natuurlijk zal er wel eens een keer iets gebeuren, maar in zijn algemeen, het is een clean politiekorps.
Ja, toen waren het excessen.
Ja.
Ik denk dat we nu nog wel... Marijke en ik zitten natuurlijk in de bestrijding van de ondermijning.
Ja.
Waar ik me nu vooral zorgen maak is de onderlinge verbanden die je vaak ziet tussen politiemensen en criminelen. En ook ambtenaren en op allerlei gebied. Dat is met de ondermijning, dat is meer sluimerend, denk ik. En die excessen die we net bespraken, ja, die zien we gelukkig niet meer.
Maar er zit eigenlijk niet zoveel verschil in, want je hebt het nu over ondermijning. Kijk, ook in de periode, ook in jouw vroege periode, was er net zoveel ondermijning. Alleen toen zag je het niet en werd er eigenlijk heel weinig aan gedaan.
Mm-hmm.
Want er waren toen natuurlijk net zoveel criminelen en er werd heel veel crimineel geld werd gestopt in cafés en noem het allemaal maar op.
Mm-hmm.
Alleen nu is er gelukkig, en dat moet ook, goed aandacht voor.
Ja, en veel meer geld, crimineel geld.
Ja, is waar.
Ja.
En Arno, wat bedoel je met verbanden?
Dat kunnen zakelijke of persoonlijke verbanden zijn, of alle twee. En het is wat Klaas zegt, het sluimert er allemaal in. En nou ja, ook daar worden ook geen grenzen gesteld, natuurlijk.
Dat mis je op dit moment?
Ja, omdat we hebben natuurlijk een beroemde Amsterdammer gehad die zei, je gaat pas zien als je door hebt, hè? Johan Cruijff. En dus met dit probleem ook. Dus als je het, ja, je moet op een bepaalde manier kijken. Ik noem als voorbeeld, ik heb ook moeten leren hoe ik winkeldieven moest vangen in de Kalverstraat. Ja. Waar moet ik op letten? Nou, dus met ondermijning eigenlijk ook. Waar moet je naar kijken? Je ziet het soms, maar je onderkent het niet.
En nu zien we het?
Ja.
Maar we doen er niet genoeg aan?
Of? We doen er toch nog, ik vind dat we er te weinig aan doen. En dat we het ook moeilijk vinden om in te grijpen als je die verbanden ziet.
En dan heb je het met name over ons, de politie.
Maar ook op andere gebieden met ambtenaren of politiek, mensen die in de politiek zitten.
Wat je had het erover, wij zijn meer actief in ondermijning, maar ook in georganiseerde criminaliteit. Ik vroeg mijzelf nog op over de eerste periode. Dan had je dus die Warmoestraat, dan had je ook al georganiseerde criminaliteit. Hè? Het was er al. Je had die brand op de Casa Rosso.
Die heb ik nog gedaan als woordvoerder, zeg maar naar buiten brengen.
Ja, toen in die tijd, Bart Middelburg heeft daar uitgebreid over geschreven, investeerde de Amerikaanse maffia in dat imperium. Ik zelf heb het idee dat er bij de politie toen weinig aandacht was om dat in kaart te brengen. We hadden ook nog niet de wetsartikelen om er iets aan te doen. Maar die indruk heb ik, dat er eigenlijk weinig naar gekeken was. Nou, klopt dat?
Ja, maar dat klopt ook wel. Kijk, er is nu gelukkig veel meer aandacht is ervoor, omdat men nu ziet hoe het geëxplodeerd is. Maar wat in die periode natuurlijk veel belangrijker was, als de omgeving maar schoon was, dat was belangrijk. En ten tweede, geen openbare ordeproblemen. En als je naar een zaak als Casa Rosso kijkt, daar waren absoluut geen problemen buiten. Ze hielden zelfs alles hielden ze schoon. En binnen kwam je zo af en toe eens een keer, want ik ben wel bij een paar invallen geweest, maar dan had het vooral te maken met het gokken wat daar binnen gebeurde, wat niet mocht. En dan deed je een inval en er werden weer wat spullen meegenomen, werd even een tijdje gesloten en dan ging het weer gewoon open. Openbare ordeproblemen en dat soort zaken waren belangrijker. Maar ik denk ook dat bij de politie ook veel te weinig kennis was in die periode om dit soort zaken aan te pakken. Kijk, nu zie je dat er bij de politie ook, voor zover ik weet, ook accountants komen en dat soort mensen die ook echt de boeken kunnen nakijken en in die boeken kunnen zien waar het geld vandaan komt en hoe het eigenlijk allemaal uiteindelijk geïnvesteerd wordt.
En dat bestond toen nog niet?
Dat bestond toen nog niet. Kijk, de politie deed zelf al het werk en we zijn natuurlijk later, en dat was ook al aan het einde van mijn periode, zijn er veel meer deskundigen op bepaalde gebieden binnengehaald. En dat is natuurlijk ook noodzakelijk. Je moet niet als politie denken dat je alles weet. Wij hebben een politieopleiding. Hooguit, als je wat extra opleiding hebt genoten, zou je nog wat meer kunnen doen. Maar je hebt die deskundigen van buitenaf heb je gewoon nodig, ja, om het echt aan te pakken.
Waren er geen financiële recherche bijvoorbeeld?
Nee, dat bestond niet. En wanneer, Arno, kwam voor jou het eerste moment dat je dacht, hey, je moet eigenlijk wat verder kijken dan wat Klaas schetst, de openbare orde, het moet schoon zijn.
Voor mij ontstond het toen Bernard Welt, chef van de centrale recherche, werd.
Okay.
Dus die ging zeggen, als je naar want toen hadden we het over georganiseerde criminaliteit nog. Dan moet je kijken naar advocaten, notarissen, makelaars, dat soort mensen. Hebben een cruciale rol daarin, in die georganiseerde criminaliteit. Die faciliteren dat. En daar moeten we vooral iets aan gaan doen. Dat bracht hij ook naar buiten in een Nova-uitzending, kan ik me nog herinneren.
Ja. Nou, want als je Bernard neemt, die heeft op een gegeven moment, kijk, met softdrugs is natuurlijk ontzettend veel geld verdiend. In feite heeft de overheid, vind ik nog steeds, daarzelfde hand in gehad om het op een verkeerde manier, door een gedoogbeleid zo te laten gaan. Ik weet nog dat Bernard Welte op een gegeven moment samen met anderen, die waren bezig met de geldwisselkantoren.
Ja.
Want wat bleek nou, die geldwisselkantoren, daar kon je van alles kon je daarmee doen. En daar ging ook heel veel softdrugsgeld ging daarin.
Mm-hmm.
Dat Bernard Welte die heeft daar de kat de bel aangebonden en die heeft gezegd, nou dan gaan we nou eens een keer naar binnen. Als eerst is hij naar de Nederlandse bank gegaan.
Mm-hmm.
Bij de Nederlandse bank heeft hij gezegd van, hebben jullie controle op die geldwisselkantoren? Was er niet. Zat er ook helemaal geen zin in. Toen is Bernard Welte zelfs naar Den Haag gegaan, heeft hij voor de Tweede Kamerleden heeft hij een verhaal gehouden,
mm-hmm,
over die geldwisselkantoren. En toen is het Gouden Kalf, het project Gouden Kalf. En daarna,
daarna is er een wet gekomen.
Ja. En ze hebben daar heel veel van die geldwisselkantoren, ja, hebben ze leeggehaald en zijn ook een heel groot deel is er verdwenen.
Ja.
Nou, dat is ook een mooi bruggetje naar de volgende afleveringen, want dan gaan we ook meer over de recherchetijd praten. Als jullie er nu op terugkijken, is er nog iets waarvan je zegt, nou, dat zou ik nog willen meegeven, of dat is eigenlijk, de wereld is enorm veranderd, de politieorganisatie is enorm veranderd, maar dit element, dat is altijd gebleven, of dat mis ik, dat had ik graag teruggezien.
Ja, nou, wat ik gewoon mis, en dat heeft met de reorganisatie van de politie te maken. Kijk, bij de reorganisatie van de politie, ik zie opstelten, zie ik nog staan. Het zal allemaal adequater worden, het zal allemaal efficiënter worden, en met name, een van de dingen, we komen dichter bij de burger. Kijk, dat is het grote probleem van dit moment. De wijkagent is voor mij, je moet aan de onderkant altijd beginnen. De wijkagent is degene die uiteindelijk een van de belangrijkste functies heeft binnen een politieorganisatie. En wat je nu ziet, we zijn in feite heel erg sterk bovenin bezig. Er wordt nu straks geld gestopt in de politie, maar je zult zien, het meeste gaat bovenin. Nee, je moet de wijkagent die in de buurt en wijken. 1 op de 5000 mag een wijkagent zijn. Nou, dat red je hier in Amsterdam ook al niet. Dus je moet veel dichter bij de burger. En de burger die moet ook weer vertrouwen krijgen in de politie. Het mag niet zo zijn dat als je belt naar de politie, dat dan wordt gezegd over 3-4 weken bent u aan de beurt om hier een keer aangifte te komen doen. Dus je moet aan die onderkant, moet veel meer geïnvesteerd worden om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de bovenkant niet steeds maar kan blijven groeien.
En jij, Arno, hoe zie jij dat?
Ja, ik zie een politieorganisatie die natuurlijk wel heel erg veranderd is. Veel technischer geworden. Ik herken wel het probleem met Klaas zegt met die wijkagenten aan de onderkant. Want ik spreek nog steeds wijkagenten, dat zie ik wel. Wat ik van de politieorganisatie zelf vind, en dat hoor je van veel leeftijdgenoten, van die herkennen die organisatie niet meer. Dus die vind, als je daar een vraag, wat vind je van de politie? Dan zeggen ze nou, met de collega's kan ik het goed vinden, maar die organisatie die vind ik vreselijk. En dat herken ik zelf ook wel. Ik vind het nog steeds heel erg hiërarchisch. Onbegrijpelijk eigenlijk, dat je denkt van, ja, je maakt een ontwikkeling door als bedrijf en dan sommige dingen veranderen dan helemaal niet. En nou ja, ik hoop dat...
Je bent zelf hoofdinspecteur geworden.
Ja, ik ben helemaal niet hiërarchisch ingesteld. En ik heb ook altijd de lijn van Bernard Welte gevolgd. Wees je eigen hoofdcommissaris. En dat zeg ik ook altijd tegen collega's. Wees niet bang voor je eigen organisatie. En toon ondernemerschap. Zo heb ik zelf ook leiding gegeven. Ik heb mensen altijd de ruimte gegeven om te ondernemen. En zij moesten zelf zo keen zijn om te weten wanneer ze mij moesten informeren en wanneer je niet. Want ik hoef niet voor elk wisselwasje gebeld te worden.
En dat ondernemen, dat eigen ondernemen, is dat minder geworden dan vroeger, vind je?
Nou, als je onderneemt, dan krijg je heel vaak achteraf gezeur. Want dan heb je ergens een regel of een protocol heb je overtreden. Dus die ken je ook niet allemaal. Er is niemand die alle regels en protocol kent. En zo zitten we als maatschappij sowieso, denk ik, in elkaar. Hè? Dus het is al die regels en protocollen. Nou, dat zie je bij de politie ook. Dus ga je iets doen, zeg maar vaak op de afdeling waar je nu zit, dan krijg je er later vaak gezeur over. Van, dan is er weer iemand die was niet geïnformeerd of er is een protocol niet gevolgd. En daar moet je ook wars van zijn, want anders kom je helemaal nergens.
Nou, ik wil één voorbeeld noemen van zoals volgens mij de politie echt moet zijn. Erik Nothold, die komt aan een wijkteam Prinsengracht. Die komt daar in gesprek met een jonge politieman. En die jonge politieman die zegt, en het was in die periode, meneer Nothold, het is niet pluis in de Utrechtse straat, waar hij dus moest lopen, die politieman. Dat zijn heroïneprostituees, dat is geweld, daar is weet ik veel wat allemaal nog meer. En wat zei Nothold tegen die politieman? Los het dan op. En die politieman schrok daarvan die opmerking. Nee, los het dan op. Ja, maar mijn chef dan. Lul niet, man. Los het op. En dat laatste, dat is zo verschrikkelijk belangrijk, want er zit zoveel creativiteit in politiemensen.
Ja.
Geef politiemensen die vrijheid, laat zij heel veel van die zaken oplossen. Dan zul je zien dat het korps veel beter gaat functioneren wanneer je die mensen vrijheid geeft. En wat Arno zegt, op het moment dat in elk geval er te veel verschil zit tussen de verschillende niveaus, dan los je dit probleem niet op. Politiemensen moet je de problemen zelf laten oplossen. Zij zien het dagelijks.
Ja, en ik denk dat we hiermee ook komen aan een probleem wat je bij de hele overheid ziet. Hè? Ook bij de Belastingdienst. Dat de politiek of de leidinggevende of de organisatie zelf, de samenleving wil steeds meer controle, steeds meer regels. Ja. En daar moeten we ons aan houden.
Ja.
Volgens mij benaderen we het einde van deze sessie. Denk ik. Ik wil Klaas heel erg bedanken dat hij wilde komen.
Arno natuurlijk.
Ja. Arno, bedankt dat we hier weer samen zaten. Arno en ik gaan samen nog verder. In de volgende 2 afleveringen van deze podcast gaan we praten over een heel andere periode in de carrière van Arno. Arno solliciteert namelijk als wijkagent in Amsterdam-Oost en wordt aangenomen. En hij gaat eraan de slag in een periode dat Amsterdam op zijn kop staat. De kroning is net geweest en die was uitgelopen op een veldslag tussen burgers en gezag. Ondertussen verandert de samenleving in rap tempo en arriveren steeds meer buitenlanders in de oude stadswijken van Amsterdam. Over die spanningen en nog veel meer praten wij verder met Arno en Henk Plenter. Henk Plenter, ook wel genaamd Vieze Henkie. Wil je weten waarom Henk Vieze Henkie werd? Luister dan naar de volgende aflevering van deze podcast, Blauw Geboren.
Dit was deel 2 van Blauw Geboren, een podcastserie van de Nationale Politie. In de volgende aflevering praat Marijke verder met Arno van Leeuwen en Henk Plenter.
We wilden wat, wel met de wet aan je kant. Niet te bang zijn, niet te scheiteren doen, gewoon doen.
Deze podcast werd samengesteld en gepresenteerd door Marijke de Jager. De eindmontage en mixage is van Mano Bartels.